We hebben, lieve mensen, gedoopt. En ik denk dat het heel goed is om erbij stil te staan dat de doop van jullie kinderen, en ik mag daarmee ook wel een beetje zeggen de doop van onze kinderen in de gemeente, dat het een moment is waarop we stilstaan, dat wij geroepen worden om elkaar lief te hebben. Als je wordt gedoopt, dan kun je heel veel over die doop zeggen. We hebben een paar weken geleden een doopvoorbereidingsavond gehad. Hebben we er met elkaar ook over gesproken. Ik had zelfs 7 dingen die je wel niet kon zeggen over de doop. Maar ik haal er 1 uit naar voren. En de doop betekent dat je opgenomen wordt in Gods gezin. Welkom in de kring. En dat is niet alleen maar mooi voor de 3 kinderen die hiervoor in de kerk liggen. Dat is niet alleen maar mooi voor de ouders. Dat is niet alleen maar mooi voor de families die meegekomen zijn. Maar dat is voor ons als complete gemeente ongelooflijk mooi en ongelooflijk belangrijk. En elke keer als er in de gemeente van Jezus Christus wordt gedoopt, dan is het belangrijk om met elkaar te ervaren dat we aan elkaar gegeven worden om elkaar lief te hebben. En als we deze 3 kleine kinderen, Florian en Teun en Phyllis zo zien liggen, dan kunnen we alleen maar lief hebben. Het lukt gewoon eigenlijk nog niet om daar andere gevoelens bij te krijgen. Hoewel, ik weet niet hoe het 's nachts op het moment is bij jullie thuis. Maar we merken ook allemaal wel dat liefhebben nog helemaal niet zo gemakkelijk is. Want we hebben soms ook gewoon een hekel aan elkaar. We voelen soms ook jaloersheid naar andere mensen en dat betekent iets anders dan liefde. Er is ook verdriet in de kerk. Nou, dat zou ik ook wel willen bij mama zijn, ja. We worden in de kerk opgeroepen om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat is wat Petrus tegen ons zegt. Maar we merken ook, en we hebben er ook allemaal wel een idee en een gevoel bij, dat het lang niet altijd lukt. Dat het ons niet lukt om de ander lief te hebben en dat we ook wel eens denken, ja, houden mensen eigenlijk wel van mij? Het is Petrus dus die ons vanmorgen oproept, en dat is ook de kern van de teksten voor de preek, in versen 22b tot 23... Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Dat is de oproep die vanmorgen klinkt. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief. En het is Petrus die het zegt. En het is altijd mooi om er weer over na te denken dat Petrus een van die leerlingen was, bijna de bekendste, die een paar jaar met Jezus opgetrokken is, van alles met Jezus heeft meegemaakt. En ik kan me zo voorstellen dat als Petrus zo'n brief aan het schrijven is, dat er dan ook weer echo's naklinken van wat Jezus gezegd heeft. En ik kan me zo voorstellen dat Petrus op het moment dat hij deze woorden aan het papier toevertrouwt, terugdenkt aan het moment dat ze daar waren met elkaar, Jezus en de leerlingen. Want het moet een ingrijpend moment geweest zijn. Dat Jezus zei, ik geef jullie een nieuw gebod. Ja, Petrus zat daartussen, Johannes, Jacobus, andere leerlingen. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het is zo goed om dat in de gemeente ook vaak weer tegen elkaar te zeggen. Mensen zien niet aan ons dat wij leerlingen van Jezus zijn, omdat wij al onze overtuigingen en dogma's keurig op een rijtje hebben. Mensen zien niet aan ons dat wij leerlingen van Jezus zijn, omdat wij zo braaf en burgerlijk en netjes leven. Maar mensen zien aan ons dat wij leerlingen van Jezus zijn als wij elkaar lief hebben. Maar dat is niet altijd makkelijk. En het breekt ons vaak bij de handen af. We hebben soms een hekel aan elkaar, ook in de kerk. We zijn soms jaloers op elkaar, we zijn boos, we kunnen gekwetst zijn. Juist ook wel door dingen die in de kerken gebeurd zijn. Ja, liefhebben gaat helemaal niet vanzelf. En ik denk dat Petrus ons vanmorgen kan helpen om dan een slagje dieper te gaan en te ontdekken van wat wordt er nou eigenlijk gezegd als er gezegd wordt, heb elkaar dan lief. Hoe doe je dat dan? Want we weten allemaal wel dat als we dat uit onszelf moeten halen, dan wordt dat niks. En we hebben daar allemaal onze beelden en gedachten en ervaringen bij. En dan is het altijd mooi dat we in de kerk samenkomen en dat de Bijbel opengaat en dat we zeggen, wij willen opnieuw geïnspireerd worden, niet door wat we meegemaakt hebben, niet door wat we zelf belangrijk vinden, maar we willen geïnspireerd worden door wat God daar in zijn woord over te zeggen heeft. Heb elkaar dan lief. En dat is hier een concrete invulling van wat Petrus even eerder gezegd heeft. In vers 16 zegt hij, er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus wij geloven in een heilige God. En de God die heilig is, die zegt, ik ben heilig, wees daarom ook heilig. En dat is een beetje groot, wees heilig. En daarom maakt Petrus het een beetje kleiner, hoewel het ook nog heel groot is. Hij zegt, wees heilig, heb elkaar lief. Dat is de manier waarop je heilig leeft. Elkaar lief hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. En dan zegt Petrus over die liefde die hij vraagt, daar zegt hij twee dingen over. En als ik dat woord twee dingen gebruik, dan moet ik altijd aan het radioprogramma denken op Radio 1. De avonden om 8:30, ik weet niet of je het programma kent, van de Margreet Rijntjes, twee dingen. Nee, ik proef niet zo heel veel herkenning. Maar moet je eens opletten, twee dingen heet dat programma. Sommige mensen kennen het wel, twee dingen. Ik wil twee dingen zeggen over die liefde. Namelijk dat die onvoorwaardelijk is. Dat is wat Petrus erover zegt. Heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief. En heb elkaar lief met een zuiver hart. Dus we gaan die oproep, heb elkaar lief, gaan we wat invullen. Die liefde moet dus allereerst onvoorwaardelijk zijn. En daar wordt een woord gebruikt dat betekent zoveel als die moet oprecht zijn. Die moet ongeveinsd zijn, niet hypocriet. Dus als je de ander lief hebt, en we zeggen het in de gemeente van Christus tegen elkaar, als je de ander lief hebt, laat het dan helemaal oprecht zijn. Onvoorwaardelijk. En dan voelen we natuurlijk meteen al aan dat dat er niet in zit. Hoe zou je nou in de vrede de ander onvoorwaardelijk lief kunnen hebben? Op een volkomen zuivere manier. En misschien kun je dat bij jezelf nagaan. Heb ik mijn broers en zussen in de gemeente, heb ik ze echt onvoorwaardelijk lief? Wat ze ook doen, hoe ze ook zijn, hoe ze er ook uitzien, ik heb ze onvoorwaardelijk lief. En ik denk dat we eigenlijk allemaal moeten zeggen, nee, dat hebben we niet. We doen dat niet onvoorwaardelijk. En dat moeten we even voelen. Dat ons dat niet lukt. Dat liefhebben ons bij de handen afbreekt. En dat we dan de vraag krijgen, oké, maar waar moeten we dan heen? En nou zegt Petrus, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broers en zussen houden. Dus het kan. Dat zegt hij eerst nog. En ik denk dat Petrus eigenlijk niks anders wil. Zegt, ja, hè, kijk maar naar de brokken van je leven. Kijk maar wat er terecht is gekomen van het liefhebben. Niet zo heel veel. Je moet bij Jezus zijn. Als er iemand onvoorwaardelijk lief had, dan was het Jezus. Nooit kun je hem erop betrappen dat je eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat hij van je houdt. Jezus houdt onvoorwaardelijk van alle mensen. Dus we moeten, als we die oproep in ons leven horen klinken, heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief, moeten we zeker even bij onszelf te raden gaan en even ontdekken, dat wordt dus niet wat. En dan worden we als het ware meteen naar Jezus Christus toegetrokken. Kijk naar hem. Jezus die onvoorwaardelijk lief heeft. En als wij ons aan de waarheid houden, dat staat er, en u gehoorzaam bent aan de waarheid. En die waarheid, dat is ook alweer Jezus. He, want Jezus zegt, ik ben de waarheid. En Jezus zou ook gezegd kunnen hebben, ik ben de liefde in eigen persoon. Dus heb elkaar onvoorwaardelijk lief, dat is het eerste van de twee dingen. dat drijft ons naar Jezus Christus. En het tweede wat gezegd wordt, de liefde moet uit een zuiver hart komen. En dan kunnen we alweer even bij onszelf nagaan, hebben wij van onszelf een zuiver hart? Je hoeft niet zo heel lang bij stil te staan. Nee, we hebben van onszelf geen zuiver hart. Er is heel veel onzuiverheid in onze harten. Maar wat we bij Petrus gelezen hebben in dat stuk wat eraan vooraf gaat, is dat door het geloof in Christus ons hart wordt gelouterd. Wij zijn, staat al in vers 2 van 1 Petrus, wij zijn met zijn bloed besprenkeld. Wij zijn, zegt hij in vers 19, we zijn vrijgekocht met het kostbaar bloed van het lam. Dus als het over dat zuivere hart gaat, dan moeten we opnieuw zeggen, dat zuivere hart hebben we niet zelf, maar door Jezus Christus, door zijn offer, doordat hij het lam is dat de zonde van de wereld wegdraagt, daardoor krijgen wij een zuiver hart. Wij moeten altijd opnieuw teruggaan naar Jezus Christus, die op een onvoorwaardelijke manier lief heeft en die onze harten zuivert. En het is ook Jezus die een keer zegt, gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Wie zuiver van hart zijn. En dat komt uit de bergrede. Daar wordt als het ware een plaatje getekend van alweer Jezus. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Dan moeten we niet rond gaan kijken. Dan moeten we niet bij me. We moeten weer naar Jezus kijken. Hij is zuiver van hart. En als wij in hem geloven. Als wij op hem hopen. Als we hem lief hebben. Dan gaat iets daarvan doorcijpelen in ons leven. En dan betrappen we ons, en het is een soort wonder van de Heilige Geest, dan betrappen we ons er soms op dat wij het een beetje beginnen te leren. Onvoorwaardelijk liefhebben, elkaar in de gemeente. En alle mensen om ons heen. Met een zuiver hart. Maar Petrus gaat nog een stapje verder. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. En dan zegt hij, als mensen die opnieuw zijn geboren. Dus wat Petrus hier eigenlijk doet, hij haalt ons weer bij onszelf vandaan, bij wat we zelf kunnen en bij wie we zelf zijn in onszelf. Hij zegt, nee, wat jullie identiteit is, jullie zijn opnieuw geboren. Er is iets nieuws in je leven gebeurd. Er is een scheppende daad van God in je leven geweest. En van daaruit kun je de ander onvoorwaardelijk lief hebben. Maar dat is niet minder dan een schepping van de Heilige Geest. Als mensen die opnieuw zijn geboren. We hebben vanmorgen die drie kinderen in ons midden die geboren zijn. Voor de eerste keer. Een natuurlijke geboorte. Uit vergankelijk zaad, noemt de Bijbel dat. En daar maakt de Bijbel in gewone taal van, niet uit de vader en de moeder. Dan snappen we het wat beter, niet uit de vader en de moeder. Nee, het is een hele bijzondere geboorte, die nieuwe geboorte. Het is een nieuw begin. En als je je baby hebt gekregen, dan voel je, dit is zoiets nieuws. En iets heel nieuws is er begonnen. En er bestaat dus in ons leven als christen ook zoiets dat er iets heel nieuws begint. Dat heet wedergeboorte, dat heet opnieuw geboren worden. En wat kun je daarna verlangen? Dat je een heel nieuw begin kunt maken, dat er echt iets nieuws gebeurt in je leven. Dat je ogen open gaan en dat je ontdekt dat alles anders is dan je ooit had gedacht. Jezus spreekt daar een keer over in een gesprek met Nicodemus. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Dat is opnieuw geboren worden, dat je het koninkrijk van God ziet. Dat je ogen open gaan. En dat heel die wereld waarin je leefde, dat was eigenlijk één grote grijze massa, met alleen maar tinten grijs. En er komt kleur in. Er komt allemaal kleur in. Daar komt de kleur van de Heilige Geest in. Je gaat dingen zien die je van tevoren nog nooit had gezien. En een van de dingen die Petrus daaruit naar voren haalt, dat gaat over het zien van Jezus Christus. Of eigenlijk ook het niet zien van Jezus Christus. Het staat in vers 8. U hebt Christus lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Dat is nogal groot, nogal heftig. Petrus heeft dat blijkbaar meegemaakt. Dat herkent hij, een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Als je opnieuw geboren bent, dan geniet je zo ontzettend van Jezus Christus. Dan geniet je niet langer van wat je zelf allemaal hebt en kunt en goed in bent. Dan geniet je niet van alle dingen om je heen. Dat hoort er ook allemaal bij, hoor, bij het goede leven. Maar die wedergeboorte, dat opnieuw geboren worden, is dat de ogen van je hart opengaan. En dat je licht ziet en dat je leven ziet en dat je Jezus ziet. En dat er een onvoorwaardelijke hemelse vreugde in je hart komt. En daar refereert Petrus aan. Hij zegt van heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief als mensen die opnieuw geboren zijn. Dus hij duwt ons niet terug in wat we zelf kunnen. Hij doet een uitnodiging en hij zegt maak contact met die nieuwe geboorte die er in je leven heeft plaatsgevonden. En als deze brief bijvoorbeeld bij de doop is gelezen of op een of andere manier teruggaat op een doopliturgie, dan voelen we ook aan waarom daar gesproken wordt over dat opnieuw geboren worden. Iemand is net uit het water omhoog gekomen. Er zijn ook wel uitleggers die zeggen dat het eigenlijk een hele liturgie was, deze brief. En dat na vers 21... Dat er even gestopt werd met lezen en dat dan de doop plaatsvond. Het begint dus met door hem gelooft u in God die hem uit de dood heeft opgewekt en hem heeft laten delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. En dan gaan de mensen in het water en dan worden ze gedoopt. En dan komen ze er boven uit het water en dan wordt er gezegd en nu u gehoorzaam bent aan de waarheid is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart als mensen die opnieuw geboren zijn. Je komt omhoog uit het water van de doop, dat is het teken dat je een nieuw geboren mens bent en zo kun je lief hebben. Als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, niet uit de vader en de moeder, maar uit onvergankelijk zaad. Dus blijkbaar is die nieuwe geboorte iets hemels, iets goddelijks. En hoe dat precies in zijn werk gaat, die nieuwe geboorte, we weten het niet precies. Maar één ding weten we wel, tenminste als we een beetje op het spoor van Petrus blijven. Hij zegt, die nieuwe geboorte heeft in ieder geval te maken met het woord van God. Als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Dus Petrus brengt ons bij Jezus en Petrus brengt ons ook bij het woord. En over dat woord zegt hij twee dingen. Dat woord is levend. En het is zo belangrijk dat we als gemeente dat ook geloven, dat we dat ook inzien en dat we daar ook naar gaan leven. Het woord van God is levend. En levend, dan moet je denken, dat woord van God, dat is vitaal. Dat is niet maar een dundruk bijbeltje met heel veel woorden en letters en zinnen erin. Nee, het woord van God is levend. Het is vitaal. Het is creatief. Gods woord is creatief. Dat vind ik altijd zo mooi. Helemaal aan het begin van de Bijbel, dan krijgen we te maken met het creatieve woord van God. God zei, er moet licht komen. Woorden. En er was licht. Dat is de kracht van het levende woord van God. Dat woord maakt levend. En het was alweer Petrus die een keer tegen Jezus zei. Toen Jezus had een toespraak gehouden. En er waren mensen nogal van onder indruk. En er waren ook wel mensen die zeiden, nou, hier willen we niet langer bij horen. Laat Jezus maar, wij gaan weg. En dan worstelen ook die leerlingen met die vraag. Ja, moeten wij dan misschien ook niet weggaan? En Jezus vraagt het ook. Moet je dan ook maar niet weggaan? En dan zegt Petrus, we lezen nou zijn brief, maar ik kan me voorstellen dat hij hier ook weer aan teruggedacht heeft. Naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Dus dat is het levende van het woord van God. Woorden die eeuwig leven geven. En het woord is ook, en dat is het tweede, het woord is blijvend. Er is niets wat duurzamer is dan het woord van God. Duurzaamheid is best een belangrijk thema in onze samenleving. Dat is ook een mooi thema. Het is goed om daarmee bezig te zijn. Duurzaamheid, duurzaam leven, duurzaam eten. Helemaal mooi. Maar in de kerk zeggen we ook, er is niet zo duurzaam als het woord van God. Er is niets wat zo blijvend is als God die spreekt op een vitale en creatieve manier in ons leven. En als we tot ons door laten dringen dat het woord van God blijvend is, duurzaam, dan moeten we ook tot ons door laten dringen dat we heel vaak met dingen bezig zijn die wel voorbijgaand zijn. Er is geloof ik een boek dat heet Van Oude Mensen en Dingen die Voorbij Gaan. Je kunt ook zeggen van mensen en dingen die voorbij gaan. Daar zijn we zo vaak als mensen met de dingen die voorbij gaan, zijn we zoveel mee bezig. Ik zou voor de aardigheid gewoon een dag moeten doornemen van allemaal dingen die voorbij gaan. En in dat leven dat zo vol is met dingen die voorbij gaan, maken we soms maar heel weinig ruimte voor wat echt duurzaam is, Gods woord. Want die nieuwe geboorte, dat is een geheim. Het heeft in ieder geval eens iets te maken met het woord van God, maar dat je levend blijft. He, nieuwe geboorte, je bent tot leven gekomen, maar dat je levend blijft, dat heeft ook alles te maken met het woord van God. Dus het is zo belangrijk om dat woord van God binnen te laten komen, telkens opnieuw. Dat je samen bent, samen leest, samen luistert. Hier, maar het kan heel veel andere plaatsen kan dat ook. Vertrouw op de duurzaamheid van het woord van God en hecht daar geloof aan. Ik ga afronden en ik wil niet meer twee dingen zeggen, ik wil nog één ding zeggen. Want wat moeten we nou doen als we dat graag willen, als we gehoorzaam zijn willen aan dat gebod? Heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en altijd blijvende woord van God. Hoe doen we dat nou? Elkaar onvoorwaardelijk liefhebben. Eén ding. Gods woord tot klinken laten komen in je leven. En dat ene ding kan ik natuurlijk met heel veel andere woorden beschrijven. Je kunt aan de voeten van Jezus gaan zitten. Ga aan de voeten van Jezus zitten. Dat is de plek waar je leert liefhebben. Ik kan er ook bij zeggen, maar het is ook hetzelfde. Maak je kinderen vertrouwd met het evangelie van Jezus Christus. Zeg ik tegen jullie als ouders op de voorste rij, maak je kind vertrouwd met het evangelie van Jezus. Want dat is het levende en blijvende woord. En laten we allemaal daarmee bezig zijn. Dat levende en blijvende woord van God tot klinken laten komen in ons leven. En we zullen ontdekken dat dat de manier is die God door zijn geest gebruikt om ons te leren liefhebben. En als het over dat woord gaat, dan is het ook goed om te bedenken dat woord. Waar ging het in de Bijbel nogal weer over dat woord? In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En dat woord was Christus. En Christus zei, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Laten we daar samen om bidden. Liefdevolle God en Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vanmorgen, zoals we hier bij elkaar zijn in de kerk, heel concreet oproept om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. En als we dat tot ons door laten dringen, dan denken we misschien allereerst wel aan al die momenten dat we dat niet deden, dat we dat moeilijk vonden. Misschien denken we ook al aan situaties in ons leven nu waarin we zeggen, ja, dat kan toch niet. Elkaar onvoorwaardelijk lief hebben. Er is zoveel gebeurd. En Heer, dat is ook zo. En die pijn willen we ook bij u brengen. En tegelijk nemen we elkaar, gedreven door de Heilige Geest, mee in dat verlangen om uw woord te horen in ons leven. En dat staat ook vaak haaks op ons leven. En het is vaak tegendraads en confronterend. Maar we verlangen ernaar om dat confronterende, maar toch levendmakende woord te horen. En Heer, geef dat het zo vanmorgen en vanuit hier ook de rest van de week mee, dat het mag blijven klinken. Heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief. En wat zijn we blij dat we dan naar u toe kunnen, Jezus. Dat we op u terug kunnen vallen. Dat u ons gereinigd hebt door uw bloed. Dat u het bent die een zuiver hart in ons schept. En we vragen u, vul dat gezuiverde hart telkens opnieuw met uw onvoorwaardelijke liefde. Dat we zo met ogen die door u zijn aangeraakt naar de ander kijken. Dat vragen we in de kostbare naam van Jezus, onze redder. Amen.